De afgelopen twee Bijbelstudies hebben we erover nagedacht dat er drie testen zijn om werkelijk te checken of je een levende relatie hebt met de Heere God. En die testen begonnen in 2 vers 3 tot het eind van het gedeelte waar we vorige week geëindigd zijn in vers 27. En het is goed om nog opnieuw de drie testen voor de aandacht te hebben, omdat we vanavond terug beginnen met een tweede cyclus van diezelfde drie testen. De ganse Johannesbrief zijn er drie cyclussen op te merken van die drie testen. En telkens worden die testen een stuk uitgebreid, van een andere kant belicht, verdiept. En vanavond beginnen we terug met een test. Maar kan je nog herinneren welke de drie testen waren? Er was een gehoorzaamheidstest, een gedragstest die gekenmerkt wordt door gehoorzaamheid, inderdaad. Er was een... Dat is die gehoorzaamheidstest, inderdaad, dat is de eerste. De tweede was een relatietest, onze houding is naar de medegelovigen, medemensen, kenmerkt door liefde. Een derde was een geloofstest. Een geloofstest die ertoe moet leiden dat we slechts kunnen werkelijk geloven in de Heer Jezus en zijn ware identiteit, wie hij waarlijk is. Vanaf vers 28 vinden we opnieuw een gedragstest. Die begint in vers 28 en die loopt tot wat we gelezen hebben vanavond, tot 3 vers 10. Daarna hebben we opnieuw een relatietest. Die loopt vanaf vers 11 tot en met vers 18. Dan volgt er een tussengedeelte, wat we de vorige maal ook hadden. En dan begint de geloofstest vanaf hoofdstuk 4, vers 1 tot en met vers 6. Dus de drie testen vinden we opnieuw voor een tweede maal terug. En in 2 vers 28 zijn we beginnen te lezen. En Johannes had in vers 27 gezegd: en wat u betreft, de zalving die u van hem ontvangen hebt, blijft in u. En u hebt niet nodig dat iemand u leert. Maar zoals zijn zalving u over alles leert en waar is en geen leugen, en zoals ze u geleerd heeft, blijft u in hem. Vers 28. En nu kinderen, blijf in hem. En dan geeft hij een reden waarom wij horen te blijven in hem. Die uitdrukking, blijven in hem, komen we meer tegen in Johannes zijn geschriften. Als we, zo de Heere wel, na deze brieven eventueel beginnen met het Johannes-evangelie, dan gaan we zien dat de Heer Jezus ook zo sprak over zijn discipelen, over zijn relatie met hem, dat zij hoorden in hem te blijven en hij in hem. En dat is een hele close, intense relatie die de Heer Jezus figuurlijk vergelijkt met welk beeld uit de natuur? De arend, nee. En Johannes evangelie. Johannes, hoofdstuk 15. De wijnstok. Dan spreekt de Heer Jezus voor het eerst over het blijven in hem en hij in ons. En het is een beeld van een tak, een rank, die afkomstig is van een andere wijnstok. Daar gaat het hem niet zozeer over, maar het gaat erover dat die rank geënt wordt in die wijnstok. Dus dan moet er een insnijding gemaakt worden. Dan moet die tak daarin geplaatst worden en dan goed vastgebonden worden. En op den duur beginnen die twee met elkaar te vergroeien, wanneer dat die rank levensvatbaar is. Want dan beginnen die sappen van die wijnstok door die rank te stromen, en dan begint die rank vrucht te dragen. En is die vrucht, heb ik de vorige maal al op gewezen, in feite die wijnstok zelf, die wijnstok en die vrucht, is allemaal van hetzelfde. Het is wat dat de sappen van die wijnstok hebben voortgebracht in die rank, die ervoor zorgt dat er uiteindelijk vrucht is. Vrucht, waarvan dat de Heer Jezus heeft gezegd dat zijn Vader verheerlijkt is, als wij veel, veel vrucht dragen. En die vrucht is uiteindelijk datgene wat Johannes in deze brief in vers 29 noemt. Als u weet dat hij rechtvaardig is, erkennen dat ieder die de gerechtigheid doet, uit hem geboren is. Die vrucht is de ware gerechtigheid, die zichtbaar wordt, realiteit wordt, in het leven van een gelovige. Dus, blijven in hem, als we dat nu heel praktisch moeten maken, dan betekent dat dat de Heer Jezus echt wel het middelpunt van ons leven moet worden. Dat alles rondom hem en ons leven moet draaien. Hij moet het middelpunt zijn van ons ganse bestaan. En wij zelf moeten ook verlangen om vrucht te dragen en ons daarna uitstrekken. En dat betekent dat we gaan ons verlangen, onze vreugde vinden en onze voldoening vinden in wie de Heer Jezus is en waar dat hij naar uitzag, wat dat hij belangrijk vindt, waar hij zich naar uit heeft gestrekt, dat ook wij niet in eigen kracht, maar in zijn kracht, want het zijn zijn levenssappen die door ons heen moeten stromen, dat zijn kracht, Gods geest, zijn leven door ons heen stroomt en vrucht voorbrengt in onze leven. Dat betekent dat we heel dicht, zoals dat zo mooi zeggen in Ierland, heel dicht bij de Heere moeten wandelen en heel dicht bij de Heere moeten leven. En ons daarin ook echt hebben te oefenen, ons erop richten om de zin van Christus te hebben, zoals dat Paulus zegt. De dingen te zien, de wereld rondom ons te zien zoals hij hem ziet. En de dingen te denken zoals hij ze bedenkt. Want dat is geen wat moet in ons leven gebeuren. Paulus zegt ons, gans ons denken moet veranderd worden. We moeten de zin van Christus hebben. En dan zal uiteindelijk die vrucht in ons leven zichtbaar worden, die tot zegen is voor onze omgeving en voor de medegelovigen. Maar dat is niet iets vanzelfsprekend. Dat komt niet zomaar in iemand zijn leven. Er moet een bovennatuurlijk wonder gebeuren. Want daar gaat Johannes van spreken in vers 29, dat al als u weet dat hij rechtvaardig is, erkennen dat ieder die de gerechtigheid doet, uit hem geboren is. Met andere woorden, om zo'n leven te leiden, waar we juist heel kort over hebben gesproken, dat kan niemand uit zichzelf. Iemand moet goddelijk leven in zich ontvangen hebben. Vandaar dat Johannes de link legt met Jezus Christus, de rechtvaardige. Er is één die dat perfecte, volmaakte leven hier op aarde heeft geleefd en ons voorgeleefd. Jezus Christus, de rechtvaardige. We hebben de Heer Jezus als de rechtvaardige al tegengekomen. In 2 vers 2 of 2 vers 1 aan het eind. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand zondigt, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Zie je? Dus, het kan alleen maar als er nieuw leven in ons verwekt wordt. Maar we worden aangespoord, even terug naar vers 28, we zijn al bijna niet klaar met vers 28, we worden aangespoord door Johannes om echt in hem te blijven. Met andere woorden, om ons leven erop te oriënteren op de Heer Jezus en ons ernstig daarna uit te strekken. Dat is in hem blijven. Waarom is dat zo belangrijk, zegt hij? Er komt een dag dat de Heer Jezus terugkomt. Hij zal geopenbaard worden. En in het gedeelte die komt, gaat Johannes tweemaal spreken over de wederkomst van de Heer Jezus en tweemaal spreken over zijn eerste komst van de Heer Jezus. En hij gaat nu die gedragstest, de vorige maal hebben we erover nagedacht, wandelen in gehoorzaamheid, het houden van Gods geboden, wandelen, leven als hij wil. Hier wordt het genoemd, wandelen, leven. Gerechtigheid. Ieder die de gerechtigheid doet. Nu wordt het zo genoemd. De gerechtigheid doen. Ja? En hij zegt dat we dat vooral moeten doen met het oog op zijn wederkomst. Want blijkbaar gaan er twee groepen mensen zijn. Die zichzelf christenen noemen. En de ene groep zal gekenmerkt zijn doordat hij heeft. En de andere zal gekenmerkt zijn doordat hij doet. Vers 28. Er zijn mensen die vrijmoedigheid hebben. Met oog op de wederkomst van de Heer Jezus. En er zijn andere mensen die beschaamd zullen staan bij zijn komst. En hij zegt dat hier niet tot ongelovigen. Nee. Hij zegt dat tot mensen, of beter gezegd, ik zal het anders uitdrukken. Hij zegt dat hier niet tot niet-christenen. Hij zegt dit tot mensen die belijden de Heer Jezus te kennen.
Tot de gemeente.
Tot de plaatselijke gemeente, inderdaad. Het wordt in, die brief is niet gericht aan een gemeente, hij is gericht aan christenen. Die inderdaad wel deel uitmaken van een gemeente, maar hij zal wellicht in veel meer gemeentes voorgelezen zijn. Maar hij richt het aan mensen die belijden met Jezus verbonden te zijn, de Heer Jezus te kennen. Hij zegt, als de Heer Jezus terugkomt, dat is ook weer iets zo opmerkelijk, als wij denken aan de wederkomst, dan denken wij vooral, misschien gaan we van meet af aan geleerd zijn, aan opname, tjoep, wij zijn weg. Maar Johannes ziet hier toch de wederkomst heel duidelijk als zijn komst op aarde.
Wat
liefst u?
De vestiging van de heerschappij.
De vestiging van de Heer. Inderdaad, de vestiging van de heerschappij van de Heer Jezus hier op aarde. En dat er mensen zullen zijn voor wie dat het plotseling zal komen als, om met de woorden van Paulus te zeggen, een dief in de nacht. En daar ook spreekt Paulus over de komst van de Heer Jezus. Aard en wederkomst. Dus er zijn mensen zijn voor wie dat de Heer Jezus heel ongepast en onverwacht komt. En er zijn mensen die met vrijmoedigheid die wederkomst van de Heer Jezus zullen aanschouwen. En welk is het onderscheid? Zij die vrijmoedigheid hebben, zegt Johannes, zijn deze die in hem blijven. De anderen zullen echt beschaamd worden bij zijn komst. Dat betekent dat er een groep mensen zijn die de Heer Jezus verwachten en die echt naar die wederkomst toeleven. Een leven wordt daardoor gekenmerkt. Ze hebben een levensstijl die gericht is op die wederkomst. Ze hebben dat in hun vizier. En er zijn andere mensen die een heel andere levensstijl hebben en voor wie dat de Heer Jezus eigenlijk totaal ongepast komt. En die zullen blijkbaar in zo'n toestand gevonden worden dat ze beschaamd zijn van enerzijds zijn naam gedragen te hebben en anderzijds dat totaal niet mee in overeenstemming gevonden te worden met die naam. Dat is hetgeen dat Johannes heel duidelijk zegt. Hij gaat nu onze wandel verbinden aan de wederkomst van de Heer Jezus en ook aan zijn eerste komst van de Heer Jezus, maar eerst aan zijn wederkomst. Dus hier in vers 28 vinden we duidelijk een heenwijzing naar de wederkomst van de Heer Jezus. En heeft iemand goed aandachtig gelezen en kan hij zeggen waar we de tweede verwijzing vinden naar zijn wederkomst?
Thank you.
Inderdaad, vers 2 is de tweede verwijzing naar de wederkomst van de Heer Jezus op aarde, wanneer hij zal, om het met Paulus zijn woorden te zeggen, verheerlijkt worden in zijn heiligen en zij in hem. Ja, wederkomst op de aarde. En dan nog zijn er twee verwijzingen naar de eerste komst van de Heer Jezus. En weet je die te vinden? Ja, dat is de tweede vermelding. Dus de eerste moet je ervoor zoeken. Inderdaad, en u weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen. Heel belangrijk, om die vier komsten, 2x2 beter gezegd, hier in dit gedeelte te zien. Want de rest is er volledig rondgeweven. Want Johannes wil ons duidelijk maken dat wij als zijn kinderen in hem moeten blijven om vrijmoedigheid te hebben bij de komst van de Heer Jezus. Want hij zegt in vers 29, hij is de rechtvaardige. Eigenlijk wil Johannes er naartoe en zegt hij van mensen, zorg dat jouw leven in overeenstemming is met wie dat de Heer Jezus is. Hij is de rechtvaardige en dat kan je toch niet maken om zelf onrechtvaardig te leven. Dat kan je toch niet maken. Want, hij zegt er heel duidelijk bij, erkent dan dat ieder die de gerechtigheid doet, uit hem geboren is. Hier verandert hij, want we zeggen niet erkennen dat ieder die de gerechtigheid doet, uit Jezus geboren is. Nee, we worden uit God geboren. Ja. Niet uit Jezus, maar uit God geboren. Met andere woorden, Johannes gaat heel duidelijk aangeven van, om zo te leven, moet er wel iets bovennatuurlijks in jou gebeurd zijn. Iemand moet uit God geboren zijn. En dat is voor een mens, hij heeft daar evenmin aandeel aan als een baby er aandeel in heeft om geboren te worden. Want kan een baby zichzelf geboren worden? Nee. Dat proces wordt buiten die baby om in gang gezet. En hij ondergaat het gewoon. En zo is het ook met één ieder die wederom geboren wordt. Je kan niet kiezen om wederom geboren te worden. Het is een proces dat van Gods wegen in gang wordt gezet. God doet iemand wederom geboren worden. Ja? En nu is mijn vraag, later gaan we daar nog verder over nadenken. Wat is er eerst, wedergeboorte of geloof? Eerst geloof en dan wedergeboorte. In de 5 vers 1. Als je zegt maar dat er eerst geloof is en dan wedergeboorte, bedoel je dan dat dat geloof een stap is die jij zet, of is dat geloof iets dat God werkt?
Dat geloof is iets dat God werkt in je hart.
Inderdaad, en daarom, om te kunnen geloven, is de volgorde omgekeerd. 5 vers 1. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Zie je dat? Om te geloven dat Jezus werkelijk de Christus is, de Messias, de Koning van God is, moet je wederom geboren zijn. Anders kan je dat niet geloven. Onmogelijk. Dus wedergeboorte gaat aan geloof vooraf. Het is moeilijk voor te zeggen hoe dat proces, het is het werk van de geest van God. Maar er moet wedergeboorte zijn om tot geloof te kunnen komen. Vandaar, geloof is één kant van de medaille, maar wat is, vormt de andere kant van geloof? Bekering en geloof. Ja. Bekering is je afwenden van een weg die je tot op dat moment hebt bewandeld. En je 180 graden draaien, 360, je gaat weer in dezelfde richting. 180 graden draaien en in de andere richting gaan leven. Ja? Al je hoop die je vroeger stelde op jezelf, op je eigen kwaliteiten, capaciteiten, op je eigen mogelijkheden en middelen loslaten en volledig de Heer Jezus omhelzen als de hoop en de zin van, en het doel van je leven. Dus bekering en geloof vormen twee zijden van één medaille. We hebben dat de vorige keer gezien toen we het nagedacht hebben over twee manieren om te leven. Bekering en geloof kan je loskoppelen van elkaar. Je kan niet zeggen, iemand is al bekeerd, maar je gelooft nog niet. Dat kan niet. Dus bekering en geloof, eer dat dat kan gebeuren, want bekering is ook een werk van God. Als God niemand tot bekering aanzet, komt er niemand tot een keer. Niemand. Dus wedergeboorte gaat eigenlijk aan dit hele proces vooraf. Er gebeurt iets wonderlijks in een mens. Gods zaad wordt in die mens geplant, zegt Johannes in vers 9. Ja, Christophe?
Dat zijn een verdubbelingen. Eigenlijk, er wordt hier ook gesproken over het hart geboren worden. Hey? Maar eigenlijk, ieder mens is door God geschapen. God is de schepper van al de mensen. Wat is het verschil tussen een geschapen mens en iemand die uit God geboren is? Of is iedereen uit God geboren? Dan zijn er bepaalde die de half ontvangt en bepaalde die de half niet ontvangt. Of...
Iedere mens is door God geschapen, maar dat is nog iets anders
dan het God geboren
zijn. Want iedereen die door God geschapen is, heeft hij een verlangen om God te dienen, voor God te leven. Om God groot te maken in zijn leven, denk ik, of dat nu is?
Nee, dan niet, maar... Allee, ja. Als je het God... God heeft al die mensen gemaakt, dus ik kan je niet inbeelden dat God mensen zo schermt, tot we laten verloren gaan.
Dat kan je niet inbeelden.
Hij kan dat niet bevatten.
Ja, we gaan er wel afwijken, daar moet je op ingaan. Maar toen je wel een keer in Spreuken leest, dan zie je dat God wel echt aan mensen geschapen heeft om en die dingen doen in boosheid en kwaadheid, waardoor dat God tot zijn doel en zijn raadsbesluit komt. En er zijn mensen, inderdaad, dat God geschapen heeft. En hoe ze om verloren te laten gaan, weet ik niet dat zo, maar dat is niet wat God bekijkt. Als we zeggen, om verloren te laten gaan, dan denken we altijd dat God aan mensen iets verschuldigd is. En dat we iets dat we er totaal moeten loslaten. God is aan mensen niks verschuldigd. Als God nu iets maakt, let een pottenbakker, die een bord maakt, gewoon om de schellen en zijn afval in te leggen, en hij maakt van diezelfde klei een ander bord, waar dat hij een ander bord dat hij versiert, en dat hij boven zijn dressoir hangt. Wie heeft die klei te zeggen van, ja maar, waarom heb je van mij een bord gemaakt voor schalen te maken, van... God doet wat hij wilt. En God is een mens, maar ook niks verschadigd. Aan de mens tot geloof komt, is dat genade van God. Want moest God niet ingrijpen, zodat er niemand tot geloof komt. Maar dat neemt niet weg dat we er als mensen allemaal een verantwoordelijkheid hebben. En dat is iets dat we er niet kunnen rijmen aan elkaar. Van we er is ofwel het een ofwel het ander. Maar bij God is het allebei.
Wat is dat? Allee, ja. Die linde is te dat al jou lukt.
Dat kunnen we niet begrijpen. Dat kunnen we niet. Een voorbeeld van zo iemand, waarvan hij zegt, van kijk, God, om bij ons term te zeggen, en schouten om zo iemand land verloren gaan, is wel heel duidelijk. Farao, je wordt ook zo aangehaald in Romeinen hoofdstuk 9 of 10, uit mijn hoofd gesproken. Romeinen 9 vers 14. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Ja, dat is hetgeen dat mensen insinueerden, had. Volstrekt niet. Want tot Mozes zegt hij, ik zal mij erbarmen over wie ik mij erbarm, en mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Zo ligt het dan niet aan hem die wil, ook niet aan hem die loopt, maar aan de zich erbarmende God. Want de schrift zegt tot Farao, juist hiertoe heb ik u doen opstaan, opdat ik in u mijn macht betoon, en opdat mijn naam verkondigd wordt op de hele aarde. Daarom dan, hij erbarmt zich over wie hij wil, en hij verhardt wie hij wil. Zie je dat? Dus dat is iets dat wij moeten leren aanvaarden en erkennen, dat God aan mensen niet verschuldigd is, en hij doet wat hij wil. Voilà. Inderdaad. Inderdaad. Maar dat God het kwaad gebruikt, en het kwaad in die zin ook creëert, dan is het grote verschil dat dat kwaad nooit het einddoel is, maar de weg waarlangs God zijn plan realiseert. En het centrale en het prachtigste voorbeeld is dat van het kruis van Golgotha. God geeft zijn zoon over aan mensen die hem mishandelen en die verschrikkelijke dingen doen. En er is toch heel druk bij Jesaja dat het God is die zijn zoon verbrijzelt. Dat is een behagen erin het, dat zijn zoon verbrijzeld wordt. Want die verbrijzeling is niet het einddoel. Het is de weg waarlangs dat God zijn verlossing realiseert. En die mensen die dat gedaan hebben gereden en dat bewust voor gekozen. Het was ook een wil om dat te doen met de Heer Jezus. Wij moeten niet zeggen van, ja maar ze konden niet anders. Nee, ze wilden dat. God had dus geschapen met een wil. En wij kunnen kiezen. En die mensen hebben dat bewust voor gekozen. En tegelijkertijd was het ook Gods wil dat ze dat deden. Met zijn zoon. Het wordt moeilijk, hè. Maar die twee dingen zegt de schrift heel uitdrukkelijk. Omdat dat verschrikkelijke dat met de Jezus gebeurt, niet het einddoel is. God gebruikt dat om langs die weg zijn naam te verheerlijken. En dat zijn dingen die voor ons te wonderlijk zijn. Maar dat is de weg van de Heere God. En we moeten beide zijden laten staan. Menselijke verantwoordelijkheid. En dat het God is die doet naar zijn eigen soevereine wil. En dat er niemand kan zijn die zegt tegen God, ah, waarom doe je dat?
Toen ik bezig nog niet vaar, nee, we zijn u niet om een best te doen.
Inderdaad.
Is dat een moeilijk chas? Als een ongelovige dat toen aanhaalt, ja, maar ja, dat is Gods willen. Moet ik me niet bekeren, dat is Gods willen. Kun je dat geen misverstand brengen?
Daarom zeg ik juist, die twee zijden staan naast elkaar. Het is God die iemand verhardt en aan de andere kant is het een mens. Iedere mens is zijn verantwoordelijkheid. En is verantwoordelijk voor zijn daden aan wat dat hij doet. En het is zijn eigen keuze dat hij maakt.
Ja, maar een ongelovige kan dat misverstanden ook. Of misbruiken.
Misbruiken, maar dat is zijn probleem dan.
Weet je? Ja. Misbruik moet je zeggen, ja, maar ja.
Maar dat zijn ook niet de dingen dat je aan een ongelovige leert. Ja. We zijn hier wel bezig onder christenen. Ja. Die iets of wat, die dingen ook kunnen verstaan. Waarom zou je zoiets moeten tegen een ongelovige zeggen? Farao, of Mozes had toch ook niet tegen Farao gaan zeggen, laat Gods volk niet gaan, maar je had dan niet lusten, nee maat. Kan je lusten? Dat gebeurt er niet. Farao is 300% verantwoordelijk voor de keuze dat hij maakt. En aan de andere kant is God die aan verhaard. We kunnen het niet begrijpen. Maar dat is wel de realiteit door de schrift de ding zegt. En door de geschiedenis en Christ altijd ofwel het ene ofwel het andere benadrukt. En zijn inderdaad mensen die zeggen, ja, ook onder Christen, ja, tot geloof komen. Het moet je gegeven zijn. Je kan het niet uit jezelf, nee. En zijn andere mensen die gezegd dan van, nee. De mens heeft de vrije wil. Het is de mens die doet. Het is niet God, het is de mens. En die twee kanten zijn er altijd geweest gedurende de geschiedenis. Maar dat de Bijbel heel uitdrukkelijk leert, het woord van God laat zien, zijn de twee kanten. Mens is zijn verantwoordelijkheid en God is soeverein en doet wat hij wil.
En op die manier is dat ook, bijvoorbeeld dat licht aangehouden, dus God aan openbaart, dat hij voor een stuk ook de keuze maakt. Het is eigenlijk ja, een soort 50-50 van die twee elementen die tot bekering leidt.
Het is God die jou tot bekering brengt. En het is het licht wat dan in je hart en je ziet de realiteit en je bekeert die. Maar dat is het Gods werk.
Dat is Gods genade dat je werkelijk bekeert en onderwerpt. Dat wel.
Inderdaad. En je kan het niet loskoppelen van elkaar. Maar dat is de realiteit. Dat is wat de schrift uitdrukkelijk leert. Vandaar dat Johannes... Geen vragen meer over dat? Dan kunnen we het terug. Vandaar dat Johannes heel uitdrukkelijk zegt... Erkent dat, in vers 29, dan dat ieder die de gerechtigheid doet, uit hem geboren is. Met andere woorden, wie dan werkelijk in gerechtigheid wandelt, is iemand die van de hemel uit geboren is. En niet iemand die, zeg maar, alleen maar de vrucht is van een natuurlijke geboorte. Want van nature hebben we dat verlangen niet, om zo te leven. Inderdaad, er is geen mens die God zoekt. En dan zie je in hoofdstuk 3, vers 1, dat Johannes, als hij daarover begint na te denken, wat hij nadenkt over de wedergeboorte, of wat hij daarover schrijft, dat hij begint met de liefde van de Vader te prijzen, dat het oes vergund is om kinderen van God genoemd te worden. Nee, misschien is het toch nog wel goed om Johannes hoofdstuk 1 op te slaan, Johannes hoofdstuk 1. En daar zie je uitdrukkelijk nogmaals dat wedergeboorte het werk van God is. Johannes hoofdstuk 1, vers 12. Maar allen die hem hebben aangenomen, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, met andere woorden, het is niet dat een bepaalde stam die moet behoren, je moet geen Jood zijn, om wedergeboren te zijn, niet uit de wil van het vlees, het is niet iets dat je uit eigen welsbesluit doet, niet uit de wil van een man, met andere woorden, je kunt dat wel verlangen voor je kinders, maar had hij geen kleinkinders, had hij alleen maar kinders, er kan niet moest kinderen wederom geboren worden, maar uit God geboren zijn. En geen kind van God zit, dan kinders, niet automatisch kinderen van God zijn. Dus zo moeten God kleinkinderen zijn. God had geen kleinkinders, alleen maar kinders. Ja? Daarom zegt, begint Johannes de Heere te prijzen. Ziet welk een liefde de Vader ons gegeven heeft. Wat bedoelt hij met welk een liefde? Bedoelt hij van hoe groot dat die liefde is? En dat is een, dat er ook vaak gedacht wordt van Johannes 3 vers 16. Al zo lief had God de wereld. Die liefde is inderdaad, de Heer Jezus is de belichaming van die liefde. Maar wat wordt er bedoeld met die uitdrukking, welk een liefde? Wat denkt Johannes aan? Gaat het om hoe groot dat die liefde is? Of wat bedoelt hij hier? Amen. Dat soort van liefde, met andere woorden, een bovennatuurlijke liefde. Een liefde die niet van deze wereld is. Een hemelse liefde, die zoveel overhebt, dat kennen we niet hier beneden. Dus ziet welk een liefde de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd zouden worden. En wij zijn het ook, zegt Johannes. Het is niet zomaar een naam die ons gegeven is. kind van God. Nee. We worden genoemd dat we kinderen van God zijn, maar we zijn het ook. En dan moet je wel te veel zeggen, want je kunt iemand adopteren als je kind, en dan is dat wel je kind, maar wat zal altijd het verschil blijven tussen een geadopteerd kind en een kind dat het uit je eigen vlees, uit je eigen moederschoot, in je ouders geboren, zat er altijd, je kunt dat kind met dezelfde liefde behandelen en geen enkel onderscheid, dat het echt jong kind is, maar wat gaat er karakteristiek zien voor jouw kind en het kind dat je in je familie aangenomen hebt? Wat gaat er het grote verschil tussen zien? Dat fijn een is en dat fijn een is, ja, maar was dat het uiterlijk iets, maar
het karakter.
En dan gaat het hem hier over. En als het gaat over kinderen van God zijn, dan wordt er vooral bedoeld, en dan kom ik weer op wat Christophe vroeg, het gaat hem niet zozeer van, inderdaad zijn we als mensen allemaal op een of andere wijze, of ik kan je zeggen, op een of andere manier door God verwekt, zijn we zijn schepselen. Maar het gaat hem hier ten diepste om iemand die uit God geboren is, vertoont de kenmerken van God, het karakter van God. En bij onze eerste geboorte, laat me heel iets anders zien. Heel iets anders. Want de Heer Jezus zegt dat hij aan het spreken is met de Joden, die echt wel dachten dat hij uit hun bloede geboren kon worden, Gods kind kost te worden. Hey, ze zeggen, we zijn wel nageslacht van Abraham. Hey. Ja, zegt de Heer Jezus, nageslacht van Abraham. Je er zit. Kinderen van?
Duivel.
Waarom? Zijn ze het onder de duivel verwekt? Nee, ze zijn niet door de duivel verwekt, maar ze vertonen het karakter van de duivel. Zie je? Dan gaat het hem over. Dus, wij worden kinderen van God genoemd, en wij zijn het ook, zegt Johannes, met andere woorden. Het is niet zomaar een naam dat we dragen. God die ons aangenomen heeft als zijn kinderen, dat is ook een realiteit, maar dat is een ander facet. Maar hier gaat het hem vooral heel uitdrukkelijk dat, ik weet dat er in de cartoons naar boven, zo vader, zo zoon, zo moeder, zo dochter. Dat is het punt hier. En daarom zegt Johannes, kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet heeft gekend. Want het karakter van een wederom geboren kind van God, het wezen van een wederom geboren kind van God, en dat denk ik niet alleen, want dat is onvolmaakt. Wat dan we laten zien wie dat de Heere God is, zijn karakter en zijn wezen, dat bluft ons ganse leven onvolmaakt. En we moeten eerlijk zijn, sommige mensen die de Heere God niet kennen, leiden een beter leven dan mensen die wederom geboren zijn. Die kant wil ik niet bekijken, maar ik wil wel bekijken de kant van de verlangens en de gezindheid. Want iemand die wederom geboren is, en wel een verlangen voor de Heere God te leren kennen. Je is geïnteresseerd in de Heere God. Je wil zijn wel kennen. Je wil weten hoe dat de Heere God denkt. Hoe dat hij de dingen ziet. Net zoals een kind wil zijn ouders beter leren kennen. Zo wil een wederom geboren kind ook zijn ouder beter leren kennen. En verlangt hij net zoals een kind zijn ouder te behagen. En die kenmerken zijn er in wezen bij een wederom geboren christen aanwezig. Natuurlijk. En beginsel, ze moeten ontwikkeld worden, ze moeten groeien. Maar dat is iets wat de wereld hem niet aan verstaat. Zeg maar, joh, hoe kan je dat je contentement, hoe kan je dat je voldoening in vindt? Hoe kan je dat met je papkoelen vindt? Dat is toch al zo? En dat zeggen ze omdat ze hem niet kennen. Dat is het grote verschil. Die verlangens, he, het allemaal meemaken. Ja, dat heeft gevraagd wordt van ga je mee naar daar of naar daar? Dan denk je, kan ik dan gaan hoesten? Ja, je mag je niet van je geloof zeker mee naar dat. Hé? Mag je dat niet, hé? Van je karken? Zeggen ze dan. Maar het komt niet in de gedachte op dat je dat niet interesseert, dat je echt ook geen verlangen naar hebt. Want dat begrijpen ze niet. En dat is wat Johannes zegt, daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet heeft gekend. Nu, we zijn kinderen van God, zegt Johannes, maar het werken dat God in ons begonnen is, vandaar die lofprijzing aan het begin, de bedekte lofprijzing, God is een werk in ons begonnen, maar er is nog niemand die weet van ons, zelfs de apostel die al die jaren aan de boezem van de Heer Jezus heeft gelegen, weet niet wat het uiteindelijk zal betekenen ten diepste een kind van God te zijn, wanneer dat we het volmaakt zijn. Nou ben ik blij dat ik hem niet weet. Dan kan ik hem hier ook lekker achter verschuilen. Maar ik kreeg zo heel veel vragen van, hoe het straks zijn? Maar Johannes moet ook het antwoord schuldig blijven. Liefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Wat het ten volle betekent om een kind van God te zijn, dat is nog altijd een geheimenis. Toch weten we al wel iets, zegt Johannes. Wij weten dat als hij geopenbaard zal zijn, wij hem gelijk zullen zijn. Waarom? Want wij zullen hem zien zoals hij is. En dat is heel belangrijk. We gaan met de Heer Jezus gelijk worden aan de Heer Jezus, het moment dat we hem gaan zien zoals hij is. En dat is bij zijn wederkomst. Alleen wij gelovigen zullen hem zien zoals hij is. En dat zien zoals hij is, dat gaat iets bijzonders teweeg brengen, dus allemaal. Het neusje van de zalm van een proces dat al heel ons leven bezig is vanaf de wedergeboorte. Nee. Heb je hem al gezien zoals hij is? Hij komt nog niet.
Ja, je kunt toch wel alleen
Amen. Inderdaad. En dat is hetgeen dat ik naartoe wil. Van het moment dat je wederom geboren zit, daar heb je voor de eerst het Heer Jezus, de Heer Jezus gezien wie dat hij is. Ik herinner u nog een keer aan de woorden van Petrus, dat hij de ware identiteit van de Heer Jezus herkent. En toen zegt hij in de Heer Jezus, je ziet de Messias, de Zoon van de levende God. Toen zegt de Heer Jezus heel duidelijk, niet vlees en bloed heeft dat geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Vandaar zie je dat het een werk is van de Vader dat iemand tot geloof komt, en de ware identiteit van de Heer Jezus. En vanaf dat moment, voor Petrus natuurlijk, heeft hij hem letterlijk dat gezien, alhoewel, ook daar zag hij iets wat anderen niet zagen. Iedereen zag dat Jezus staan. Maar niet iedereen zag dat Jezus de Zoon van de levende God was, de Messias. Dus er is een dimensie zelfs, al zie je de Heer Jezus live, die moet u gegeven worden door Gods openbaring, anders kan je niet zien wat de Heer Jezus is. En we hebben de Heer Jezus niet live gezien, maar we hebben wel dezelfde Gods openbaring gehad, like Petrus. En vanaf dat moment is de ware identiteit voor Jezus ons duidelijk geworden, en dat beeld is nooit meer losgelaten, want we zijn blijven kijken naar de Heer Jezus. We blijven lezen in zijn woord, we blijven luisteren naar zijn woord, en zijn woord, wanneer dat levend gemaakt wordt door Gods geest, laat ons die dimensie zien die voor iedereen verborgen is, van de heerlijkheid van de Heer Jezus. En in die zin zien we hem zeker wel. En dat is een proces, want het zien naar de Heer Jezus op die manier zoals hij zelf aangeeft, laat ons dat onberoerd. Of doet dat iets in ons? Was dat alweer in de Bijbel? Ja, weet je dat nog? Tweede Korinthebrief. Dat is toch goed om die tekst een keer terug voor de aandacht te halen. Want we gaan hier naar een climax toe van dat proces die daar begonnen is met die eerste openbaring. Ja. In 2 Korinthe hoofdstuk 3. 2 Korinthe hoofdstuk 3 is een zinspeling die Paulus maakt tussen het eerste verbond en het ik is nu wel niet katholiek, dat zou zeggen. Het is het oude verbond en het vernieuwde verbond. Dat is eigenlijk het oude en het nieuwe verbond is eigenlijk één en hetzelfde verbond. Maar het nieuwe verbond heeft een heel andere dimensie dan het oude verbond. Maar het is één en hetzelfde verbond. Voor het moeilijk te maken, maar goed. En toen zegt hij. En hoofdstuk 3 aan het eind, sorry. Nou, ik ben bezig met mezelf, sorry. 2 Korinthe hoofdstuk 3. Daar zegt uiteindelijk Paulus in vers 17, de Heer is de geest. Waar nu de geest van de Heer is, is vrijheid. En nu komt het in vers 18. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door de Heer de geest. En het woord veranderd worden is hier het woord metamorfeo in het Grieks. Het woord dat we te kennen als, niet myxomatose, maar metamorfose. Ja? Dat is een verandering ondergaan. Dat is hetzelfde waarom in hoofdstuk 12 wordt veranderd in uw denken. Hetzelfde woord. Inderdaad, hetzelfde woord. Identiek hetzelfde. Metamorfeo. Dus, vanaf dat moment dat je wedergeboren wordt en de Heer Jezus gezien in zijn ware identiteit, en je wordt de deuren met een mooi Duits woord begeisterd. Je zit ervan in de ban en je blijft er naar kijken. Je kan er je ogen niet meer van afwenden. En het zien dat de Heer Jezus in die onbedekte heerlijkheid, lekker dan Mozes, en Gods tegenwoordigheid iets van die heerlijkheid gezien heeft. Als Mozes terugkwam van die berg, dan moest hij echt wel een zak op zijn hoofd doen. He. Want de mensen kost niet meer naar hem kijken. Mozes straalde. He. Moest hij in een doek rondom zijn hoofd doen. En datzelfde beeld gebruikt Mozes om ons duidelijk te maken van, ook wij zien nu door het oog van geloof wie dat de Heer Jezus is. En door blijven naar hem te kijken, worden we er ook veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. En ons binnenste gebeurt er een veranderingsproces. Het karakter, het wezen van God krijgt in ons meer en meer en meer gestalte. En dat veranderingsproces, het neusje op de kers op de taart, het neusje van de zaal, is, en nu komen we terug naar 1 Johannes hoofdstuk 3, bij de wederkomst van de Heer Jezus. Want, zegt Johannes, dan gaan we hem zien zoals hij is, in de volle zin van het woord, en dat zien in die volle dimensie, in al zijn heerlijkheid, zal ertoe leiden dat we allemaal totaal veranderd worden. Dat we ons opstandingslichaam krijgen, dat de zonde voor eens en voor altijd uit ons weggenomen wordt. Halleluja, prijs de Heer, dat we dan gaan af zijn. En dat ons karakter volmaakt is. Is dat hoor? Of wie zei dat vanaf zit zeker? Dat is beste. En dan is uiteindelijk dat proces voleindigd. Want als we hem inzien, zo zijn we er ook. We zullen hem zien zoals hij is en we er worden zoals hem. Ja, we kunnen hem niet worden, dan moet ik er wel duidelijk van onderscheiden. De Zoon van God is God van alle eeuwigheid geopenbaard in het vlees. En Wendietje en Jos en iedereen die hier zit, blijven altijd een schepsel. Die Jezus blijft altijd God en het voorwerp van onze verwering. Hij is onze maker. En wij blijven altijd het maaksel dat geschapen is om hem te aanbidden en hem te eren. En dat blijft altijd. Maar de Jezus is mens geworden. En in zijn menselijkheid, in zijn mens zijn, wat dat daar in een openbare kop van zijn volmaaktheid, daarin kunnen we delen. Wij gaan perfect volmaakt zijn karakter in. We gaan alles lief hebben wat de Heer Jezus lief heeft. We gaan de Heer Jezus lief hebben. We gaan de Vader lief hebben dat de Heer Jezus de Vader lief heeft. We gaan alles perfect zien dat de Heer Jezus dat ziet. We gaan geen kopieën zijn van hem, maar onze eigen persoonlijkheid, maar ons karakter is perfect hetzelfde. Dat is ziek zijn, hè? De macht zijn. En nu weten we er nog niet dat, en Johannes weet het zelf niet, maar we zullen hem zien zoals hij is, en als dat gebeurt, worden we er ook veranderd zoals hij is. Dus onze hoop die we in, wat er in vers 3 van staat, in ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Die hoop bestaat uit 3 dingen. De hoop van zijn wederkomst. Jezus komt terug. Dat geloof me met hart en ziel. Ten tweede, weder gaan hem zien zoals dat hij is. En het zien zoals hij is zal resulteren dat we zelf worden zoals hij is. En ik zou die moeten stoppen, hè? Om bij hem te zingen, want er is niks dat mooier is. Zie nu waarom dat Johannes zegt, ziet welke liefde de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd worden. Nu, als je dat weet, en dat dat proces, zoals ik al aangaf, begonnen is van het moment dat je tot wedergeboorte gekomen zit, en je gezien hebt wie dat de Jezus is, en dat je gefascineerd zit door hem, dat je gegrepen zit door hem, en dat dat proces verder en verder gaat, dan is het toch maar logisch zeker dat er in vers 10 staat, en ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich, zoals hij rein is. Dan is het toch maar normaal dat iemand die werkelijk wederom geboren is, en wie dat proces spontaan in gang gezet is door de Heere God, en de Heere God doet geen halfwerk, als hij aan iets begint, het is niet lekker aan hij, dat dan de kans met dat halverwege is. De Heer is, onze God voleindigt totdat hij begint. Dan is het ook maar normaal, in iedereen die hoop heeft op de Heerse die komt, de rechtvaardige, de reine, de heilige van God, dat hij ook zelf, dat hij verlangt te worden zoals een idool, dat hij toch ook dezelfde houding had aannemen en hetzelfde gaat leven. Nooit geen idool had dat jonger was. Ik had idool nog 14 worden en ik kleedde me lekker als er gekleed liep. Ik schikte zelfs lekker als ze schikten en krookte zelfs lekker als ze rookten, maar ik vond dat stijl. Ik was ook zo zin. Dat is typisch aan ons mensen. Dat is typisch aan ons mensen. Maar als we nu zo gegrepen zijn door de Heer Jezus, zou je toch ook zin zoals dat hij is? Of anders zie je niet achter hem gegrepen, dan is hij niet veranderd. En dat is wel een regel door de ganse Bijbel, die kan samenvatten als dit. Wat dan wij als mensen bewonderen, wat wij als mensen ons hart opzetten, zo worden wij. Is dat God? Dan worden we zoals God. Maar is dat een afgod? Dan worden we zoals die afgods. En dat staat meerdere malen in het woord van God. In de psalmen, ik heb ze opgeschreven, maar ik wil het toch die teksten ook met jullie delen. Psalm 115. Psalm 115. We gaan beginnen vanaf vers 3. Onze God is in de hemel. Hij doet al wat hem behaagt. Amen. Onze God is een soevereine God. En hij doet wat hij wil. Maar hun afgoden zijn zilver en hout. Het werk van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar ruiken niet. Hun handen, maar zij tasten niet. Hun voeten, maar ze gaan niet. Ze geven geen geluid met hun keel. En nu komt het vers 8. Wie hen maakte, zullen worden als zij. Ieder die op hen vertrouwt. En een praktische toepassing daarvan. De Heer Jezus vertaalt een gelijkenis over de arme Lazarus en een rijke. En hij bleef tot in de eeuwigheid, nadat hij zijn hart tot al op had gezet, een rijke man. Hetzelfde wordt nog een keer aangehaald in Psalm 135. Eerst wederom een lofprijzing wie de Heere is, vers 13 en 14. O Heere, uw naam is tot in eeuwigheid. Heere, uw gedachtenis is van geslacht tot geslacht. Want de Heere doet zijn volk recht. Over zijn knechten ontfermt hij zich. Zo'n volgende afgoden. Beschrijving, net zoals we de vorige keer gelezen hebben in 115. En dan vers 18. Wie hen maakten, zullen worden als zij. Allen die op hen vertrouwen. En dan nog één tekst in Hosea. Hosea hoofdstuk 9. Vers Hebreeën in hoofdstuk 9. Voor het verband vanaf vers 10. Als druiven in de woestijn vond ik Israël, als vroege vijgen, als eerste opbrengst aan de vijgenboom, zag ik uw vaderen. Zij echter gingen naar Baal Peor, dat is een afgod, en wijden zich aan de schandgod. Daardoor werden zij even gruwelijk als het voorwerp van hun liefde. Zie je dat? Dat is een principe in de Bijbel. We zijn als mensen zo gemaakt dat wat we ons hart opzetten, wat we ons oprichten, wat we bewonderen, wat we koesteren, dat dat uiteindelijk hetgene is wat het dus vormt en verandert naar het beeld van datgene wat we bewonderen. Is het God, dan worden we veranderd naar zijn beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, dat we dan gelezen hebben, en in volmaaktheid wanneer de Jezus terugkomt. Maar is het iets anders, dan worden we net zoals die afgod. Want ofwel is het God, ofwel is het een afgod. Zie je dat? Dus is het toch ergens normaal dan, om terug te gaan naar 1 Johannes hoofdstuk 3, dat een ieder die de hoop had op de Heer Jezus, die zegt de Heer Jezus te kennen, die zegt met hem verbonden te zijn, dat er een verlangen in zijn leven is om meer en meer te worden zoals zijn Heer en echt rein en zuiver door het leven te gaan. Want, zegt Johannes, nu gaat hij verder. Vers 4, als er geen vragen zijn. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid en de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat gij geopenbaard is, opdat gij onze zonde zou wegnemen. En in hem is geen zonde. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en hem niet gekend. Johannes zegt dit. Zonde is in de kern van de zaak wetteloosheid. En dat is de scherpste en duidelijkste definitie van zonde in de hele Bijbel. Want wat betekent wetteloosheid?
Leven zonder wet.
Ja.
Rebellen.
Inderdaad. In opstand komen en muiterij tegen gezag, rechtmatig gezag. Want het is nu juist wat de mens heeft gedaan. God is de schepper van alles. God had rechtmatig gezag over de mens. Maar de mens heeft gezegd, sorry God, maar ik wil zelf God zijn. Ik bepaal, ik wil mijzelf tot wet zijn. En ik verzet mij tegen jouw wil. Jouw wil mag dan wel goed zijn en het beste voor mij, maar ik wil dat niet. Ik wens dat niet, ik wil daar niks mee te maken hebben. Ik wil zelf doen wat ik wil. Dat is de zonde. Wetteloosheid. Dus, en ik denk dat we dat heel duidelijk moeten schilderen. Ook als we het evangelie verkondigen naar de mensen, als we het evangelie ook aanleren aan onze kinderen, dat we de zonde noemen zoals ze is. Er is een tendens in de christenheid, en ik lees het in verschillende boeken, om de zonde te beschrijven als je doel missen in je leven. Wat letterlijk betekent zonde je doel missen. Maar het is niet omdat een woord iets letterlijk betekent, dat de betekenis is in de context waarin dat staat. Als je kijkt naar de oorsprong van bepaalde woorden in het Nederlands, dan heeft dat woord, de werkelijke betekenis die het heeft, vaak niks meer te maken met zijn oorspronkelijke betekenis. Dus de oorspronkelijke betekenis van een woord is niet altijd een richtlijn, zeker als het niet in overeenstemming is met de context waarin dat staat. En dat is iets dat wij moeten leren. Maar zonde wordt veel te vaak afgeschilderd als en je doel missen in het leven. Je afwenden.
Verkeerde
weg gaan. Verkeerde kiezen. De verkeerde keuze maken. En dat is allemaal wel heel braafjes uitgedrukt. Johannes zegt heel duidelijk, achter de zonde schuld had, is opstand tegen God. Ongehoorzaam. En moedwillig ongehoorzaam. En dat zie je al, en onze kinderen ook als ze klein zijn. Nee, ik wil dat niet. Nee. En ze kennen maar één woordje. Ja, moet je niet al leren, dat kennen ze niet, maar nee wel. Maar altijd niet. Nee, nee. Ik denk ook aan onze kinderen dat het heel belangrijk is om duidelijk te tonen wat als zonde werkelijk is. Niet dat ze een keer enkel maar respect uit de kas nemen, of een keer niet de waarheid vertellen, maar het niet willen onderworpen zijn, erkennen van gezag boven hun hoofd. En eigen wil doen. Zichzelf tot baas zijn. Zelf de regeltjes maken en opstellen. En zeg niks van God. En in een directe plaats vervangen, pa of ma aantrekken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Johannes gaat hier direct tot de kern en toont ons hoe afschuwelijk dat de zonde werkelijk is. Maar dat is zijn bedoeling. Hij zegt, weet dat de zonde ten diepste opstand, rebellie is tegen de goede wil van God. En je weet, jullie weten toch, vers 5, en die doet hij een appel aan het hart van de mensen, en u weet dat gij geopenbaard is, opdat gij onze zonden zou wegnemen. Kijk, als wij als gelovigen niet ons verlangen uit te strekken en rein te zijn zoals gij rein is, en het maar op, ja, zeg maar, gemakkelijk opnemen ten aanzien van de zonde, en dat niet bestrijden in ons leven, beseft wel, zegt Johannes, dat jij iets toelaat in je leven, wat dat ten aanzien van God regelrechte opstand is. En dat juist daarvoor de Heer die je beleidt, en die je zogezegd, of beter gezegd, zo verlangend naar uitziet, dat hij juist de eerste maal gekomen is om onze zonden weg te nemen. Dat betekent dat hij de eerste maal gekomen is om alles wat wij al aan zonden hadden gedaan, weg te nemen. Maar nog veel meer, want we hebben hier, alles moet hier gezien worden in de context van die wedergeboorte, door zijn toedoen, door het gaan naar het kruis van Golgotha, heeft hij niet alleen onze zonden weggenomen, maar hij heeft er ook voor gezorgd dat u en ik, dankzij zijn werk op het kruis van Golgotha, en het vernieuwende werk dat daaraan verbonden in ons leven, in ons hart gebeurd is, dat wij niet hoeven te zondigen. Vroeger wilden we niet anders en deden we niet liever, want als het gaat om opstand en rebellie, mensen zeggen, het is als een spreekwoord, wetten zijn er om ze te overtreden, zeggen mensen. Waarom? Omdat we dat wel behagen en vinden om grenzen die ons opgelegd worden te overstijgen. Dat is erg, hè? Dat is de aard van het beestje. Wetten zijn er om gebroken te worden. Dat toont wel de aard van het beestje. En nu is de Heer Jezus uiteindelijk gekomen opdat hij onze zonden zou wegnemen. Maar ook, en dat wil ik er meteen bij zeggen, vers 8... Die twee moet je aan elkaar koppelen. Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van het begin af. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel zou verbreken. En die twee moet je aan elkaar verbinden. De werken van de duivel is duidelijk dat zonde, want zonde is opstand tegen God. En wie kan het allemaal zijn ontstaan? En hemzelf, die in opstand gekomen is tegen God. En die de ganse schepping, en de mensheid daarin heeft meegesleurd. Dus, en de Heer Jezus is gekomen om onze zonden teniet te doen, maar bovenal, en daar wil ik nu even de nadruk op leggen, om de werken van de duivel te verbreken. Dus het werk van de duivel heeft ertoe geleid dat uiteindelijk de mens, nu weet hij wel, het verschil tussen goed en kwaad, maar dat is wel een probleem. Hij kan geen goed meer doen. Maar hij is uiteindelijk beheftigd, verheftigd van het kwaad. En de mens is totaal niet in staat om dat er niet te doen. Maar geprezen zij de Heere, de Heere is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. En door zijn toedoen is de macht van de zonde gebroken op het kruis, en dat geeft ten beginsel het resultaat dat wij, die wederom geboren zijn, nieuwe natuur hebben gekregen, Gods natuur, en die natuur heeft een afkeer van zonde. En we zijn vrij in die zin, dat er niemand van ons is die hoeft te zondigen. Als wij zondigen, dan is dat een keuze van ons. Maar moeten, no way. De mens van natuur is ertoe gedwongen. En ik kan wel nee zeggen, maar als het lang genoeg duurt, dan zegt hij toch ja. Want eigenlijk gaat hij tegen zijn wil in, als hij dat tegenhoudt. Maar wij gaan niet tegen onze wil in, als wij dat tegenhouden. Integendeel. Ten diepste, het nieuwe leven dat God in ons wekt, heeft hetzelfde karakter van ons vader, en die haat de zonde. En dat haten wij ook. Alleen is het probleem dat we ons te gemakkelijk op en omstandigheden ons brengen, waardoor dat we op de proef gesteld worden om eraan toe te geven. Maar we hoeven er niet aan toe te geven. De Heer Jezus is daarvoor gekomen om de zonde te niet te doen. Alles wat wij tot op dat moment, alles wat wij al gedaan hadden aan zonde, heeft de Heer Jezus op het kruis van Golgotha te niet gedaan. En ook wat we morgen en overmorgen en volgend jaar zullen doen. Maar ten tweede heeft hij ons in staat gesteld om niet meer te hoeven te zondigen. Heeft hij die macht van de Satan gebroken in ons leven. Dus als wij daar nog nonchalant mee omgaan, zegt Johannes, dan doen we eigenlijk, dan is ons leven in contradictie met alles wat de Jezus voor gekomen is. En wat hij heeft volbracht. Ons leven is een tegenovergestelde van wat de Heer Jezus uiteindelijk kwam doen hier op aarde en wie hij is. En daar wil Johannes heel duidelijk op wijzen. Want in hem is geen zonde. En daarom, omdat er in hem geen zonde is, zegt Johannes, ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en hem niet gekend. Als wij in hem blijven, dan zondigen we niet, zegt Johannes. Daarmee wil hij niet zeggen dat een kind van God, een christen, in een toestand hier op aarde kan zijn, dat hij niet meer zondigt. Want, hij zegt heel uitdrukkelijk, in Johannes hoofdstuk 1, laten we dat nooit niet vergeten. Johannes hoofdstuk 1, vers 7. Maar als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus zijn Zoon reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. Als wij onze zonde beleiden, is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te verheven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. En u zegt hij in 2 vers 1, mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Zie je dat? Dus Johannes zegt niet dat we in een toestand terechtkomen dat we niet meer zondigen. Want dan is hij in tegenspraak met wat hij voordien heeft verkondigd. Johannes zegt heel duidelijk, als we zeggen dat we geen zonde hebben, dan ben je de leugenaar. Want als je in het licht van God wandelt, dan zie je wie dat je bent. En hoe meer dat het licht inwerkt op jou, hoe duidelijker dat je ziet dat jouw fouten en jouw tekortkomingen en jouw zonde zijn. Maar hij schreef juist deze dingen, zegt hij, opdat je niet zondigt. En wij als christenen zijn het aan onze stand als kinderen van God verplicht om ook naar die stand te leven. Noblesse oblige, zeggen ze in het Frans. Wij zijn kinderen van God, en we zijn in staat gesteld om ook te leven als kinderen van God. net zoals een prins, een koningskind, hem hoort te gedragen. Op een wijze die een koningskind, een prins, past. En hij kreeg daartoe de opleiding, hij kreeg daartoe de vorming, alle mogelijkheden en faciliteiten om een prins waardig te leven. En zo is het ook met ons. Wij zijn kinderen van God en we zijn zo toegerust van Gods wegen om waarlijk als kinderen van God te leven. En daarom horen we ook zo te leven. Daarom zegt Johannes heel uitdrukkelijk in vers 6, ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en hem niet gekend. Hij stelt de dingen heel duidelijk en scherp voor. Als je werkelijk dat nieuwe leven hebt, als je werkelijk die hoop hebt op de Heer Jezus, en als hij echt jou fascineert, dan is een levensstijl in zonde not done, ongehoord. Net zoals wij als ouders tegen onze kinderen zeggen, hier in ons huis wordt Gods naam niet misbruikt. Ik wil niet dat je vloekt. Hier wordt niet gevloekt. En wie van zijn kinderen, als ze naar school gingen, is er nooit niet thuis gekomen dat hij juist dat wel deed. En toen zeiden we opnieuw, dit kan hier niet. Dit hoort hier niet thuis. Dat is hetgeen dat Johannes ook tegen ons zegt. Zonde leven is voor een kind van God ongehoord. Kan niet. En daarmee ontkent hij niet dat wij zondigen. Maar ik schrijf je, zegt je, dat jullie niet zondigen. En als jullie zondigen, hebben we een voorspraak bij de Vader. In andere woorden, dat we zondigen, het gebeurt. Maar zorg dat je zo snel mogelijk van die miserie bevrijd bent en verlost bent. Dat is juist wat hij zegt, in zonde leven, dat kan eenvoudigweg niet. Christen die in zonde leeft, en die daar zijn plezier in vindt, en zijn houding in vindt, dat kan eenvoudigweg niet. Onmogelijk. Vers 7. Kinderen, laat niemand u misleiden. Zie je? Hij komt terug en hij zegt natuurlijk van, er zijn die leraars, die mensen die van hen uitgegaan waren, overtaalden dat. Hoe dat je lichamelijke toestand, hoe dat je leven was, had niets te maken met je verbondenheid naar God. Het was duidelijk gescheiden. Ze hadden een tweevoudig wereldbeeld. Het aardse en het hemelse. En dat werd niet door elkaar beïnvloed. Zo bekeken ze het. Dus je kon in de geest een intieme omgang met God hebben volgens hem, terwijl dat je leven eigenlijk een afschuwelijk iets was. Dat tegenovergestelde was van alles wat God kostbaar vindt. Dat het juist een gruwel was voor God. Voor hen kon dat. Johannes zegt, kinderen, laat u niet misleiden. Wie de gerechtigheid doet, is rechtvaardig zoals hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van het begin af. Dus zie je, als hij dat terecht zegt van, iemand die in zonde leeft, hij laat zijn oorsprong zien. De duivel zondigt van het begin af, en als jouw leven, een leven is in zonde, en rebelliet en opstand tegen God, als jouw leven alles echt vloekt met het wezen van God, mag ik het zo zeggen? Dan kan je wel 10 keer zijn dat je kind van God bent, maar je leven zegt heel duidelijk wie dat jouw vader is. En is dat niet de hemelse vader, maar de tegenstander. Dat is Johannes zijn conclusie. En hiertoe zegt hij, is juist de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel zou verbreken. Dus hoe zou het nu kunnen, dat de Heer Jezus zegt tegen zijn kinderen, of tegen zijn vrijgekochten, mijn geliefden, ik heb mijn leven voor jullie gegeven, opdat jullie niet meer zouden zondigen. En dat wij als zijn broers zouden zeggen, sorry Heer Jezus, ik ga het toch doen, ik ga erin leven. Kan dat? Kan je dan zeggen dat je Jezus echt lief hebt? Is dat onmogelijk? Dat is hetgeen dat Johannes ons wil tonen. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, omdat dien zaad in hem blijft. En hij kan die zonde doen, omdat hij uit God geboren is. Zie je dat? Dat nieuwe leven dat we gekregen hebben, is Gods natuur. Wat dat volmaakt zichtbaar was in de Heer Jezus, die nooit heeft gezondigd. Dat leven is in beginsel in ons gewerkt en gelegd. En dat nieuwe leven, dat kan en dat wil ook niet zondigen. Maar, ik heb het al juist al gezegd, om niet meer te bezondigen, houden we moeten wachten totdat de Heer Jezus terugkomt. De moment dat je hem ziet, weet je het, het is voorgoed voorbij. Je gaat nooit meer zondigen. Je kunt zelfs niet meer zondigen. Dat de mag zijn, niet? Dat de mag zijn. Maar nu moet ons leven toch al dat laten zien, zegt Johannes. Dat we de zonde uit ons leven mijden. Oude kinderen vallen. En we zondigen allemaal. Maar er moet een verlangen in ons hart en in ons leven zijn. Om die strijd aan te gaan. Om de verzoeking niet toe te laten in ons leven. Wat er ons tegen te verzetten. Straks gaat Johannes zelfs, maar ik ga daar niets meer over zeggen. Spreekt hij van zonde tot de dood. Hij zegt, pas die op om met de zonde te spelen in je leven. Want je kan een punt bereiken, the point of no return. Vraag maar een keer aan Ezo. En ik kon hem niet meer bekeren. Het was de zonde tot de dood. En er was geen weg terug meer voor Ezo. Iemand die zegt met de zonde heel gemakkelijk te kunnen omgaan, pas op, zegt Johannes tegen hem. Dat je de point of no return niet bereikt. En dat is er geen weg meer terug. Het gaat er mij niet om. Je moet niet direct weer drinken van, ja, maar ja, ook kan dat niet. Kan dat iemand die wederom geboren is? Nee, dat kan niet met iemand die wederom geboren is. Maar Johannes is constant aan het vergelijken tussen mensen, wat dat ze zeggen dat ze zijn, en hun levensstijl. En als zij zeggen van zomaar te kunnen leven, terwijl als ze claimen kinderen van God te zijn, zou maar heel voorzichtig zijn, zeg Johannes, maar wat ik zeg. En wil die mensen wijzen dat dat niet kan. Dat dat onmogelijk is. Net zoals hier, dat hij heel duidelijk zegt, de kinderen van God laten het karakter van hun vader zien. God kan niet zondigen. En wil ook niet zondigen. Dat is duidelijk geworden in de vlees geworden zoon van God. Dus zijn kinderen, wat is hun kenmerk dan? Dat ze dat ook niet willen in hun leven. Want het nieuwe dat God al gewerkt heeft in hen, kan dat niet. En wanneer dat tot volle ontplooiing zal zijn, volwassen zal zijn, zullen ze ook net zijn zoals een Heer. En daarom, wie in zijn leven een andere levensstijl laat zien, toont wie dat de vader is, toont de ware aard van het beestje. Dat is het punt bij Johannes. Ja?
Tot het punt waarin de evangelie zondigen tegen de Heilige Geest, dat leidt tot de dood?
Tot de eeuwige dood. Ja. Nu, ja, maar dat is, ja, inderdaad. Maar daar gaat het dan in principe om dat je, kijk, wie bewerkt er dat nieuw leven in ons? Wie bewerkt er bekering? Het is de Vader door Gods Geest. Nu, als we de Geest van God weerspreken en tegenwerken, en die willen erkennen wat die Geest ons duidelijk maakt. Hoe kan je dan nog ooit tot bekering komen? Dat is onmogelijk. Dat is geen dat de Heer Jezus zegt tegen die mensen die moedwillig het werk van de Heer Jezus toeschrijven aan de duivel. Die daar op dat moment de zoon des mensen zeg maar onteren, maar de Heer Jezus zegt, goed je ervoor om niet te zondigen tegen de Geest, want dat kan nooit vergeven worden, omdat die Geest degene is die het leven wekt in mensen. Als je tegen die Geest verzet, ja, wat schiet er dan nog over? Niks meer. En dat is hetgeen dat uiteindelijk ook zichtbaar wordt bij de steniging van Stefanus, waar hij nog een laatste appel doet aan hun hart voordat ze hem doodgooien. Hij zegt het, o hardnekkig en onbekeerlijk geslacht, u verzet zich altijd tegen de Geest van God. Ze willen er geen gehoor aan geven. Ze willen het niet herkennen. En als je dat blijft doen, ja, dan zorg je er zelf voor dat er nooit geen bekering en omkeer in je leven kan komen. Maar je verzet je tegen die goddelijke persoon die net het leven in jou wekt. Ja? Dat is het punt. Nog vragen?